Eigenlijk heb ik dat verhaal wat Jezus vertelt over die herder en die schapen, heb ik zelf meegemaakt. Mijn familie van moederskant, die komt uit Etten-Leur. En vroeger toen mijn opa nog leefde, toen hij is begonnen als timmerman en later had hij een trappen- en deurenfabriek. En nog wat later heeft hij die overgedaan als kinderen en toen rentenierde hij een beetje. Had hij een soort eigen boerderijtje. En mijn neef en ik, wij vonden dat zo geweldig. Elk jaar gingen wij minstens een week er naartoe. Mijn opa had een ezel. Hij heeft een tijdje schapen gehad. Varkens, en dat vonden we helemaal geweldig. Want die varkens kon je dan schoonspuiten met zo'n tuinslang. En dat vooral met die oren, dat was erg leuk. Want en meestal had hij ook een paar koeien. En elke dag reden we dus al die beesten langs en moesten ze eten geven, hun hokken schoonmaken. Vaak reden we langs een paar tuinders om wat overjarig, of wat afgekeurde groenten te halen. Nou, dat was ook mooi. Als je een paar dagen ganzen wortels voert, dan is die hele wei oranje. Daarna voer je ze een paar dagen komkommers en dan is het weer groen. Nou, dat is als 10-jarige, dat is fantastisch. Nou, op een dag stonden wij voor het hek. En mijn opa zei, nou, als jullie nou die beesten even gaan halen. Nou, er stonden ergens 2 koeien of 3 en een kalf en nog een beest waarvan ik niet meer weet hoe die heet. Ik woon nou in de stad, dus dan kan je de namen van die beesten mag je weer vergeten. Maar goed, wij klommen dat hek over en wij gingen die beesten halen. We moesten dus waarschijnlijk naar mijn opa toejagen. En als je 10 bent, en ik was bijna net zo groot als toen, dus niet zo erg groot. En die koeien een stuk groter. Wij vonden dat wel heel wat. Maar goed, wij waren goed en wel op weg naar die koeien toe. En toen zei mijn opa, kom! En hij zei het niet naar ons, maar hij zei het naar die beesten. Kom! En dat deden ze. Die koeien, die draaiden zich om en die zetten het op hun lopen. Zo. En dan moet je weten, die wei die had een beetje de vorm van een trechter. En wij waren aan de smalle kant van die trechter over het hekje geklommen. Dus wij waren zo net een beetje waar die trechter breed begon te worden. En toen zagen wij die 3 koeien en dat ene beest waarvan ik niet meer weet wat voor beest het was. Zagen wij op ons afrennen. Zo. Wat kon ik hard rennen als 10-jarige, zeg. Tjongejonge, wij renden echt als dwaas richting dat hekje en we klommen er overheen. Maar eigenlijk is dat, zeg maar voor een groot gedeelte wat Jezus ook vertelde. Dat verhaal over die schapen en die herder. En misschien dat ik het daarom niet meer ben vergeten. Ja, en omdat ik zo hard moest rennen. Nou, aan het eind kom ik nog op dat voorbeeld terug. En in de tussentijd wil ik nog een paar dingen uit dat verhaal van Jezus toelichten. Wat hij nou precies bedoelt. Dieven en rovers heeft hij het over. Nou, pas las ik een opmerkelijk verhaal in de krant. In Amerika nodigde iemand een bekende prediker uit voor een conferentie. Dat was een christelijke spreker die uitnodigde. En de assistent van die spreker die faxte de voorwaarden terug. Die spreker eiste een honorarium van 5 cijfers. Een getal van 5 cijfers had hij nodig. Hij wilde $10.000 voor zijn privévliegtuig. Hij eiste een manicure en een kapper. Hij eiste een kamer in een 5-sterrenhotel. Hij eiste vervoer van en naar de luchthaven in een luxe limousine. En een fles mineraalwater op kamertemperatuur. Je leest het en je vraagt je af. Zijn dat soort mensen nou de regel of zijn ze de uitzondering? Zijn dit nou de ultieme sterren onder de middelmatige christelijke sprekers en eendagsvliegen? Of zijn zij nou de rotte appels in de mand? Nou, je hoopt natuurlijk het laatste, dat dit de rotte appels in de mand zijn. Maar degene die het artikel schreef, schreef het om een voorbeeld te stellen. Het waren gewoon voorbeelden, zo ging het gewoon. En ik denk dat je zelf ook wel van dat soort voorbeelden kent, van mensen, ja, van wie Jezus zou zeggen, nou, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klauten, dat zijn dieven en rovers. Dieven en rovers, ze komen alleen maar om te roven en te slachten, om er zelf beter van te worden. En met deze woorden gaat Jezus dus dwars tegen dat soort mensen in. En in zijn tijd had Jezus waarschijnlijk de Joodse leiders op het oog. En hij staat ook in de traditie van de profeten die dat soort dingen zeiden. Als je thuis een Bijbel hebt, dan zou je nog eens Ezechiël 34 kunnen lezen. Ezechiël leefde een paar eeuwen voor Jezus, Maar tot God, tot Ezechiël zei God: mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen: dit zegt God de Heer. Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Maar jullie hebben wel van hun kaas gegeten. Jullie hebben wel een wol gebruikt voor jullie kleren. Jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Wee jullie, herders van Israël. Nou goed, God noemt deze mensen herders, maar hij laat duidelijk zien dat ze zich gedroegen als dieven en rovers. Als je thuis een Bijbel hebt, zou je dat hoofdstuk eens na kunnen lezen. En dan zal je zien dat Jezus midden in die traditie staat en dat als Jezus later zegt: ik ben de goede herder, dat hij ook aanhaakt bij wat Ezechiël zegt. Toen de evangelist Johannes het verhaal opschreef, had hij waarschijnlijk mensen in zijn omgeving op het oog. En wij mogen denken aan sommige religieuze leiders in onze tijd. Dieven en rovers. Maar als je nadenkt over zo'n krantenbericht, dan vraag je toch af: waarom doen mensen dat? Je gaat toch niet een getal van 5 cijfers betalen voor een christelijke spreker? Dan ben je toch een beetje, toch? Waarom leveren mensen zich uit aan wat Jezus dieven, roven en vreemdelingen noemen? Nou, dat artikeltje gaf antwoord op de vraag. Met een ander voorbeeld. Tijdens een conferentie aan de Oostkust ging het artikeltje verder. Met een gastspreker uitgenodigd. En toen hij op het podium kwam, werd hij gepresenteerd als meer dan een apostel. En degene die die spreker introduceerde, die vroeg de mensen om te knielen. Om zo Gods kracht vrij te laten maken. En 80% van de aanwezigen knielde niet alleen, maar ging plat neerleggen op de grond voor degene die ging komen te spreken. Waarom deden die mensen dat? Nou, ze gingen op de knieën om Gods kracht vrij te laten komen. Ze gingen plat op de grond omdat ze op zoek waren naar God. Nou, ik vermoed dat ze op zoek waren naar een andere God dan de God waar jij nou op zoek bent. Maar deze mensen waren wel op zoek naar God. En als mensen Gods kracht kunnen laten vrijkomen, dan wil je uiteindelijk denk ik wel knielen. Als je die verwachting hebt, dan doen ze dat. Wereldwijd zijn mensen op zoek naar God. Oké, als je ze vraagt naar welke God ben je dan precies op zoek, dan zal de ene een heel ander antwoord geven als de ander. Maar dit zijn mensen toch op zoek naar God. Sommige mensen zullen het niet zo noemen. Maar diep in ons hart, daar zit het verlangen dat we betekenis hebben. Dat we iemand zijn. En soms drukken we dat naar beneden. Soms noemen we het anders. Maar dit is wat ik noem onze zoektocht naar God. En als er dan iemand is waarvan jij het vermoeden hebt, die is het. Dan ga je misschien uiteindelijk wel knielen. En dan ga je zoeken. En ik denk dat velen van ons dat ook gewoon doen. Je gaat gewoon op zoek naar God. En dan kom je op die punten waarop het toch niet is gelukt. Het is niet geworden wat je dacht. En ik denk dat je dan op 3 manieren kan reageren. Als je op zoek bent geweest naar God en het is er toch niet geworden. Je kan je nog meer vastbijten in de zoektocht. Jij gaat God vinden. Je hebt er steeds meer voor over. De God die jij voor ogen hebt, je zult hem vinden. En dan vind je uiteindelijk jezelf dus met 80% van de aanwezigen geknield of plat op de grond. Want Gods kracht komt vrij. Of je vindt jezelf in een kamer vol wierook met een mantra. Of voor een bord met een enorme natuurkundige formule. Richard Dawkins, een van de meest beroemde natuurkundigen, die wijst dan naar die formule en zegt van: nou, we zijn er bijna. Deze formule, dat is the mind of God. Dat is nou het hoofd van God. Je bijt je nog meer vast. Je hebt het bijna. Er kan natuurlijk ook een moment komen dat je anders reageert. Dat je zegt van: ja, het gaat niet lukken. Je geeft het eigenlijk op. Ik hou het maar bij wat ik nu heb. En in Nederland hebben we natuurlijk heel wat. En je verdeelt je tijd tussen je familie en je zoektocht naar je LCD-TV. Of een soort combinatie van die twee. Je gaat voor je vakantie. En dat doe je niet te gek. Of juist wel. want dat ben jij. En als het nodig is, en af en toe is het handig, dan geef je ten beste wat je gevonden hebt op je zoektocht naar God. Ja, voor de een is dat wat meer dan de ander, en dat is ook mooi, dan kunnen we, nou, dan begrijpen we elkaar allemaal. En af en toe na 12 uur, na een paar glazen wijn, nou, dan komt het verlangen toch wel naar boven. Kende ik God toch maar echt? Of je bent teleurgesteld en je besluit, nou, geen mens laat mij knielen. Dat ga ik dus nu doen. En tegelijkertijd, als je erover gaat nadenken, stel ik zou knielen en ik zou echt God ontmoeten. Dat zou wat zijn. Er is nog wel een reactie nodig, de zelfvernietiging. Als er geen God is, dan is er dus uiteindelijk gewoon niks. Dan doet niks er toch toe, dan heeft ons leven toch geen betekenis. Maar als niks er meer toe doet, dan is dat niks dus ook uiteindelijk gewoon God. Dan is dat niks ook echt. Dat is het dan. Dan is de dood dus God. Dan is het bloed God. Dan is sterven, gered worden. Dan is de dood verlossing. Weet je, dan is God moord. En de duivel God. En dan heb je niets gevonden, maar tegelijkertijd iets. Dan heb je denk ik die wolf gevonden waar we over hebben gelezen. Zelfvernietiging. 3 reacties. Je bijt je nog meer vast. Je laat het zeg maar gaan en af en toe doe je nog eens een poging. Of zelfvernietiging. En dan zegt Jezus, iedereen die voor mij kwam, die mensen die voor mij kwamen, dat waren allemaal dieven en rovers. Maar ik ben de deur. En ik vond dat eigenlijk altijd een beetje een vreemd beeld. Waarom vergelijkt iemand zich nou met een deur? Maar vanuit dit perspectief wat ik net verteld heb, daar begrijp ik het wel. Wij zoeken mensen en methodes om God te vinden, om redding te vinden. Maar weet je, uiteindelijk hebben we geen mensen en methodes nodig. Uiteindelijk hebben we een redder nodig. De redder zelf. God. En Jezus zegt, ik ben de deur. Jezus wijst niet de weg, hij is de weg. Je bent je hele leven op zoek naar God. En opeens staat hij voor je en hij zegt, ik ben het. Ik ben de deur. Zoek je God? Ja, volhardend of nou ja, zo'n beetje af en toe. Of via de antigod. Nou, Jezus is God uitgetekend als mens. Zo is hij dus. Ja, ik zei net dat mensen heel verschillende ideeën hebben van God. Nou, Tom Wright, een bekende bisschop uit de Anglicaanse kerk, die heeft wel een mooi antwoord op. Als mensen tegen hem zeggen van, nou, ik geloof niet in God hoor, dan vraagt hij van, ja, welke God dan? Nou, en dan tekenen ze hem uit. Nee, deze God. Ja, zegt Tom Wright, nou, in die God geloof ik ook niet hoor. Nee, daar zou ik ook niet in geloven. Oh, vragen ze dan, welke God geloof jij dan? En dan gaat hij vertellen. Geloof je in God? Ja, welke? Nou, Jezus. De mensen die zichzelf aanprijzen als mensen die Gods kracht hebben, dat zijn vaak dieven en rovers. Maar God zelf is precies andersom. Jezus zegt, huurlingen die profiteren alleen maar van de schapen. Hè? Die gaan voor de wol. Die gaan zelfs misschien wel voor de slacht. Maar ik ben de eigenaar. Ik geef mijn leven. Ik slacht mijn schapen niet. Ik laat me slachten. Ik zet mijn leven in voor de schapen. Jezus heeft niet het leven van anderen genomen, maar hij heeft zijn leven gegeven. Hij zoekt mensen op. Dat is God. Jezus zegt, ik ben de deur. En als je nou bij mij komt, dan vind je leven in al zijn volheid. En dan kan je je ook weer afvragen, wat is dat dan? Volheid. Leven in al zijn volheid. Nou, ik denk dat bijna iedereen wel het verhaal van Adam en Eva kent. Nou, het eerste wat die slang doet, het verhaal ken je wel, en dan komt die slang, die komt de hof in. Wat is nou het eerste wat hij doet? Nou, het eerste wat hij vertelt tegen Eva is dat echt leven er anders uitziet dan zij had verwacht. Joh, echt leven, dat is onafhankelijk zijn van God. Echt leven, dat is zelfstandig zijn en niet afhankelijk zijn van die pure en die wispelturigheid van de schepper. Dat is pas echt leven. En weet je wat? Dat heb ik voor jou in voorraad. Luister goed. Moet je dit doen. Jezus zegt, ik heb eeuwig leven. Maar ons beeld van wat leven echt is, is vaak misvormd. Ja, denk door die dieven en die rovers. Dus dat beeld, dat moet eerst rechtgezet worden. Weet je, echt leven, dat is succes hebben. En als jij dat ook wil hebben, dan moet je dit en dit en dit doen. Echt leven is onafhankelijk zijn. En joh, het is niet per se een groot huis, maar wel je eigen huis. Dat is haalbaar. Dan moet je gewoon... Jezus zegt, ik geef je leven en in al zijn volheid. En als Jezus God is, dan is hij opeens heel tastbaar en concreet, maar dan wordt dat leven, dat krijgt ook een bepaalde vorm. Dat is misschien anders dan je had verwacht. Nou, in dat verhaal over die schapen en die herders, legt Jezus uit wat het is. Hij zegt, de schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze bij hun naam. En je ziet die herder voor je, die herder loopt naar buiten en die roept, witneus, zwartstaart, bonte, want zo doen ze dat. Leven in al zijn volheid is weten dat God met je is. Leven in al zijn volheid is dat God jou kent, hij kent je bij je naam en dat jij hem kent. Dat is het, dat is leven. Jezus is God gekomen als mens. We hebben geen dieven en rovers nodig om Gods kracht te kennen. God zelf is naar ons toegekomen. En hij is gekomen ons te bevrijden uit de handen van die huurlingen. En hij is gekomen om je te roepen bij je eigen naam. Hij zo goed kent je dus. Jezus is geen slager die achter de schapen aanrent en ze opjaagt. Hij is een herder die voor ze uitloopt. Ik vond het altijd geweldig om bij mijn opa te logeren. En soms denk ik, toen ik dit allemaal opschreef, toen denk ik, ik ben niet zo erg veranderd. Want ik sta hier en ik wil aan jullie laten zien hoe Jezus is. Dus ik wil jullie eigenlijk opjagen of in ieder geval een zetje geven de goede kant op. Net zoals ik toen die beesten ook de goede kant op wilde jagen, maar niet precies wist hoe dat ging. Mijn opa riep maar één keer, kom! En zo is het nog steeds. Als Jezus roept, dan doen al die mannetjes en vrouwtjes die je de goede kant op willen jagen, die doen er niet zo mee toe. Weet je, er zijn natuurlijk dieven en rovers die er zelf beter van willen worden. Maar er zijn ook heel veel mensen die je willen laten zien wie Jezus echt is. Maar uiteindelijk hoor je iemand zeggen, kom maar, ik ken je. En dat is niet erg. Nou, dan moeten die mensen waarschijnlijk de kant uitspringen, omdat je de goede kant op loopt. Nou, ik stel voor dus dat ik stop met praten en dat jullie nadenken. Ben ik op zoek naar God? Hoe ziet dat er dan uit? Want dat kan bij ons allemaal verschillend zijn. Ben ik op zoek naar God? En hoe ziet die God eruit? En hoe zou dat nou zijn als Jezus echt God is en mij roept? Hoe zou dat nou zijn als Jezus mijn naam kent? En als ik hem zou kennen, dus laten we gewoon een moment stil zijn en eens over die vragen nadenken. Hoe zou het zijn als Jezus echt God is en mij roept? Laten we stil zijn. Ik zal kort met jullie bidden. Vader in de hemel. Eigenlijk is het wel heel bijzonder dat we samen dit gebed zo kunnen beginnen. Dat we u vader noemen. Want het betekent dat we u niet meer God noemen. En daar van alles bij kunnen bedenken. Maar het betekent meteen al dat we u mogen leren kennen als iemand die een relatie met ons heeft. Iemand die ons kent. En we weten dat... Zelfs dat woord vader in deze wereld helemaal kapot is gemaakt. En dat hoe u vader voor ons wil zijn, dat dat weer heel anders is dan we dat misschien in ons eigen leven hebben meegemaakt. Maar u bent de God die zich bekend maakt aan ons. U bent de God die ons bij name roept en die ons kent. Heer, wilt u met ons zijn als we vastlopen in onze zoektocht naar u? Als we misschien een heel misvormd en verdraaid beeld hebben van wie u echt bent. En wilt u ons zelf roepen, zodat we achter u aan mogen gaan en mogen ontdekken wie u bent. De God die mens is geworden in Jezus. De God die op deze aarde liep en zijn leven gaf om ons te redden van het kwaad, van de zonde en van de dood. En de God die van ons houdt, die ons lief heeft. Heer, roep ons. En dan zullen wij luisteren. Amen. We gaan zingen.